Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we, zoals u is gezegd, zingen op uw gebruikelijke manier Psalm 80, vers 5. Laat ons, o Heer, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Psalm 80, vers 5. Van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 80 vers 11. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten. Daarna zijn er twee schriftlezingen, de eerste uit het Oude Testament uit Jesaja 40 vers 1 tot en met 11 en daarna uit het Nieuwe Testament Lucas 2 vers 25 tot en met 35.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In eerste Jesaja 40 van 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtjes leiden. Lezen we Lucas 2 vanaf vers 25 tot 35. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zilver in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedergesproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
Mensen, laten we samen bidden. Heere Almachtige, eeuwige God, vol van oneindige wijsheid, goedheid en genade. Wij komen biddend als gemeente thuis en hier in de kerk met enkelingen tot u in het gebed om u ootmoedig te danken dat u ons ondanks alles de gelegenheid geeft, terwijl zoveel mensen in deze wereld die niet hebben, om te luisteren naar uw woorden. Uw naam worden geheiligd, Heere, en uw koninkrijk worden gebouwd. Mag het ook zo zijn op deze laatste Adventszondag. Wij komen tot u, Heere, als mensen die ieder een eigen pak met ons meedragen. En daarom leggen we, o Heere, u die alle dingen weet en alle dingen aanschouwt, alle moeite en verdriet opdat we het in uw hand zullen geven. Daarom leggen we in het bijzonder biddend voor u neer de zieken, de rouwdragenden, de eenzamen, thuis. U biddend om kracht en troost. Om troost, Heere, in alle tijdelijke verdriet. Maar wij bidden u vooral, Heer, als we denken aan dat wat ons uit de Bijbel is voorgelezen. Wij bidden u vooral om troost in zonder verdriet. Denkt u, Heere, aan jongens en meisjes thuis die stil in hun hart verdriet hebben om hun zonden. Wilt u ze uit genade vergeven? En wilt u uw woord van vanmiddag en ook het woord van vanmorgen gebruiken om ze de troost van die vergeving ook in hun jonge hart te geven? Verwondering, verbazing, maar ook vrede en rust en blijdschap in u. Heere, u krijgt veel eer als u zonden vergeeft in het leven van ouderen. Zelfs in het leven van mensen die heel hun leven de zonde gediend hebben. Maar krijgt u niet, Heere, de meeste eer als jongens en meisjes in hun vroege jeugd hun knieën voor u gaan buigen en u van harte gaan dienen en vrezen? Wilt u het doen, Heere? Naar de rijkdom van uw genade en naar de trouw van uw verbond. En wilt u ook troost in zondeverdriet geven aan jongeren, aan volwassenen en aan ouderen? Mag het verdriet, Heer, om onze zonde en het berouw om wat we gedaan hebben ons brengen aan uw genadige voeten, o Heer Jezus Christus. En wilt u ons alstublieft echt de enige troost geven voor ons leven en voor ons sterven straks. De wetenschap in ons hart, het geloof in ons hart, dat we het eigendom mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Troost het hart, Heere, dat schreiend, dat huilend tot u vlucht. En zeg tot hen, in al hun gemis, in al hun verdriet, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Wilt u zo uw woorden, Heere, die van vanmorgen en die van vanmiddag gebruiken om te spreken in de harten van onze mensen? Ook als we geen verdriet hebben over onze zonden. Wilt u het dan maken, Heere, in ons hart, ondanks alles in ons wat zich daartegen verzet, en ons alsnog aan uw voeten brengen, u biddend om uw genade? We bidden u, Heere, of u overal wil zijn waar uw woord open gaat op deze dag. Maar wij bijzonder bidden voor die plaatsen waar anders gemeentes, kleine gemeentes of grotere zouden samenkomen, maar die nu niet de gelegenheid hebben, verder weg in deze wereld, maar misschien ook wel dichterbij, om samen naar uw woorden te luisteren. Help broeders, Heren, in vervolging en verdrukking, en wilt u ze goed en nabij zijn, troosten vooral met uw eigen woorden. We bidden u, Heren, voor een ieder die op deze dag hier in Nederland uw woord brengen mag. Maar binnen bijzonder bidden voor broeder Dekker aan deze gemeente ook verbonden, werkzaam in Israël, maar nu voor een periode in Nederland, Heere, wilt u zijn dienstwerk stellen tot een eeuwige zegen. Dan wilt u hem ook hier in de tijd dat hij hier is troosten en bemoedigen. En op deze dag ook hem uw bijzondere zegen geven. Ik bid u, Heer, voor de voortgang van het werk in het midden van de gemeente, bemoeilijkt door de corona. Helpt u de broeders van de kerkraad. We bidden u, Heer, voor het beroep dat loopt en vragen u of u onze broeder in zijn hart wil geven. Dat hij de nood van de gemeente mag voelen en het beroep zal aannemen. Wilt u een gedurig gebed, een ernstig gebed geven in het midden van de gemeente. En wilt u, Heer, alstublieft wonderen doen. We bidden in deze coronatijd, Heer, nu de epidemie snel verder om zich heen grijpt, om dat wat we nodig hebben, persoonlijk en als gemeente. In de eerste plaats, Heer, zeggen we met schaamte, bekeert u ons van onze zonden, die uw hoogheid schonden. We zijn zo geneigd om te wijzen naar onze stadgenoten. En naar onze landgenoten als het gaat om zonde en schuld. Maar Heer, wij belijden voor uw aangezicht. Persoonlijk en als gemeente en als kring van gemeenten, wij hebben u op het hoogste misdaan. En zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaders. Gedenk niet meer, Heer, aan het kwaad dat wij bedreven. En mogen onze misdaden tegen u en tegen onze naasten uit gunst vergeven worden. En dat bidden we ook, Heer, voor de mensen om ons heen, of u ook hun zonden uit genade wil vergeven. We bidden voor de rouwdragenden, van degenen die gestorven zijn aan de corona, ook in het midden van de gemeente, Heer, troost u in verdriet, vooral met uw nabijheid en met uw lieve gunst. Bewaart u de zieken. Wilt u geven dat er niet meer mensen zullen overlijden aan de corona, bij ons, maar ook om ons heen? We bidden voor de overheid om wijsheid in deze tijd, om de goede dingen voor ons te doen. En wij bidden, Heer, of wij zelf persoonlijk en als kring van gemeenten absoluut gehoorzaam zullen zijn aan dat wat de overheid van ons vraagt. Dat we in de praktijk zullen brengen wat we altijd gezegd hebben toen het nog makkelijk was. Dat de overheid, uw dienares, is ons ten goede. En dat wij geroepen zijn om te luisteren. En ook om in deze moeilijke tijd een voorbeeld te geven aan de mensen om ons heen. Zodat ze niet door frustratie en irritatie meer afstand zullen nemen van u en van uw dienst. Maar juist ook door het goede voorbeeld. En door een licht schijnend in deze donkere wereld zullen aangetrokken worden. Om zich bij de gemeente te voegen. En uw woord te horen. Zegent u ons, Heer, alstublieft in deze middag. Dat bidden we voor de mensen thuis waar zoveel dingen zijn die ons zomaar kunnen afleiden. Ook voor de kinderen, Heer, wilt u geven dat ze goed zullen luisteren. En wilt u de dingen die ze begrijpen ook brengen door uw Heilige Geest in ons hart. Geef dat we als ouderen en thuis en hier ook met aandacht zullen luisteren. Maar vooral, Heer, met een geopend hart. En dat vraagt om de komst, om de bijzondere komst van uw Heilige Geest. Wilt u, Heer, met kracht, met gezag, met autoriteit, met majesteit en heerlijkheid uw woorden binnen laten dringen, tot in het diepst van ons hart, dat van nature zo gesloten is, maar ook na ontvangen genade kan er zoveel weerstand en zoveel verzet en er kunnen zoveel belemmeringen en blokkades zijn. O Heer, wilt u ze overwinnen. En voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. En wilt u woorden geven en een stem om te spreken. Maar spreek vooral zelf, Heere. Zodat mensen zullen verdwijnen en we hen sprekend en luisteren het diepe besef, het geloof in ons hart zullen hebben van u gekregen dat u het bent die spreekt tot ons persoonlijk. En doe die, door die woorden van u, Heer, alstublieft, grote wonderen. Tot eer van uw grote naam. Denk aan ons, Heer. Wees ons, zondaars, genadig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 35, vers 1. Dat als volgt eindigt, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg, Heere, tot mijn ziel, Ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1. Onze meisjes thuis, fijn dat jullie meekijken. Jullie zien mij natuurlijk wel, ik zie jullie niet. Hoewel, als ik aan je denk, zie ik je in gedachten wel. Dus probeer heel goed te luisteren vanmiddag naar de preek. In deze tijd waarin we uitkijken naar het kerstfeest. Het duurt nog even, maar het is bijna zover. Gebeurt er dan iets bijzonders? Nee, niets. Heel lang geleden is er iets bijzonders gebeurd, dat weet je, toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem. En daar denken we met kerst aan terug. In de tijd daarvoor, toen het nog geen kerst was, toen de Heer Jezus nog niet geboren was, toen dachten de mensen wel aan hem. Want ze wisten dat hij komen zou. Want dat had de Heer beloofd. Al vanaf het begin van deze wereld. Ze hoopten erop, ze verlangden ernaar, ze keken ernaar uit dat de Heer Jezus, ja eigenlijk niet later, maar in hun tijd geboren zou worden. Maar zeg je, waarom dan? Waarom waren de mensen daar altijd zo mee bezig? Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de geboorte van Noach. Je weet wel, de man van de ark. Als de kleine Noach geboren wordt als babytje nog, dan zegt zijn vader Lamech, terwijl hij waarschijnlijk stiekem denkt bij zichzelf, zou dit kleine jongetje misschien de Messias zijn? Zou dit jongetje misschien de Heer Jezus al zijn? Dan zegt hij, dit kind zal ons troosten. Hij zal ons troosten. Dus, hij keek toen al uit naar de komst van de Heer Jezus, omdat hij verdriet had in zijn hart. En hij hoopte dat de Heer Jezus zou komen en zou geboren zijn om hem te troosten. Deze zal ons troosten. Zoals er ongetwijfeld ook nu, thuis en hier in de kerk, mensen zijn met verdriet in hun hart die verlangen naar troost. Vanmiddag gaat de preek daarover, over die troost. Voordat de Heer Jezus geboren werd, profeteerde Jesaja, en dat is de ene tekst voor de preek, in Jesaja 40 vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat was voordat de Heer Jezus geboren was. En toen de Heer Jezus geboren was in Bethlehem, toen was daar ineens in de tempel Simeon. Een man die verdriet had in zijn hart. Want, we lezen in Lucas 2 vers 25, en dat is de tweede tekst voor de preek, hij verwachtte de vertroosting Israëls. Nou, als je uitkijkt naar troost, dan heb je verdriet in je hart. Hij verwachtte de vertroosting Israëls, dat wil zeggen, hij verwachtte de trooster, hij verwachtte de Heer Jezus zelf. De preek van vanmiddag gaat vanuit het perspectief van Jesaja 40, troost, troost mijn volk, over hem die Simeon noemt de vertroosting Israëls. Dat is ook het thema voor de preek, de vertroosting van Israël. En we letten op twee dingen. In de eerste plaats op verdriet voor de troost. En in de tweede plaats op troost voor het verdriet. Dus twee punten als het gaat om de vertroosting Israëls. Verdriet voor de troost en troost voor verdriet. Verdriet voor de troost, dat als eerste. Want jongens en meisjes thuis, dat is logisch. Eerst is er verdriet in je hart en dan wil je graag dat iemand je troost. Eerst huil je en dan komt papa of mama om je tranen af te vegen. Maar over wat voor soort troost gaat het dan in de Bijbel? Als de Heer zegt door de mond van Jesaja, troost, troost mijn volk. Want je kan natuurlijk om heel veel verschillende dingen verdriet hebben. Als je pijn hebt, als je ziek bent, als je je naar voelt, dan heb je verdriet. Dan moet je misschien wel huilen, en dat geldt voor ons grote mensen natuurlijk ook. Maar daar gaat het hier, althans niet in de eerste plaats, niet om. Het klinkt misschien raar als ik het zo zeg, maar het gaat hier om verdriet wat de Heere zelf gemaakt heeft. Zoals Job zegt, want hij, de Heere, doet smart aan, hij maakt verdriet en hij verbindt. Hij doorwondt, hij doet pijn en zijn handen helen. Dat wil zeggen, genezen. Dat is bijzonder, jongens en meisjes. De Heere maakt dus zelf verdrietig en hij troost ook zelf. Hij maakt verdrietig door, nou bijvoorbeeld in de tijd van Jesaja, door het aanwijzen van de zonde van Juda en van Israël. En bijvoorbeeld in de tijd vlak voor de geboorte van Johannes de Doper, vlak voor de geboorte van de Heer Jezus, door de preken van Johannes de Doper, die de mensen hun zonde aanwees. Zoals nu ook in deze tijd. Door, in geestelijke zin, de ogen van je hart te openen en je te laten zien, ik heb tegen God gezondigd. Ik heb heel veel kwaad gedaan. En misschien heb je er wel lang tegen gevochten en gedacht, ja, maar ben ik dan echt zo slecht? Maar nu zie je wat de dichter zegt in de Bijbel, ik heb gedaan dat kwaad dat zondig is in uw oog. En dat doet je verdriet. Als je jong bent, of als je ouder bent, het brengt je in stilte op je knieën in tranen voor de Heer. Als het in de Bijbelgemeente gaat om verdriet en om tranen, gaat het meestal om, niet altijd, maar meestal om zonder verdriet en om zonder tranen. Om zonder tranen die zo moeilijk te drogen zijn. Want ja, wie kan je daarbij helpen? Mensen kunnen je niet helpen. Je vader of moeder, je broertje of zusje, man of vrouw, dochter, zoon, ouderling, diaken. Niemand kan je eigenlijk helpen. Iedereen kan mooie dingen tegen je zeggen, ze zijn goed bedoeld, maar je voelt in je hart dat je staat persoonlijk tegenover de Heer. En zij, al die goedbedoelende mensen, kunnen je probleem niet oplossen. De mensen kunnen je niet helpen. En je kan ook jezelf niet helpen. En je probeert het misschien wel. Maar het einde van al dat proberen is dat je uiteindelijk moet zeggen, Heere, mijn gerechtigheid, het beste wat ik denk te hebben, is waardeloos. Een wegwerpelijk kleed. In uw heilig oog, o God, zijn mijn beste probeersels, zoals Paulus het noemt, schade, verlies en drek. Vuil. Dat verdriet, zei ik zojuist, komt in je hart. Jongens en meisjes, dat de Heer je ogen opent en je laat zien wie je bent voor God. Maar dat verdriet is er ook in de tweede plaats in het hart van Gods kinderen. Want als je genade van de Heer gekregen hebt, dan ben je je zondige hart nog steeds niet kwijt. Sterker nog, je krijgt daar alleen maar meer last van. En ons geweten, de stem van ons hart, zegt duidelijker dan ooit tevoren hoe en waar en waarom we zondigen tegen God. Met ons doen en laten, met ons praten, met ons zwijgen. Met onze verlangens, met onze fantasie, met ons karakter. En dan is er ook nog de duivel die ons aanvalt en in twijfel wil brengen. En de wereld en de zonde willen ons verlokken en verleiden tot het doen van zonde. Maar de grootste en gevaarlijkste vijand is altijd zo. Die zit het dichtst bij. En die ligt altijd op de loer. Ons eigen zondige hart. En dan is er ook nog het verdriet van alle moeilijke dingen van dit leven. Het hart van een kind van God is, als het goed is, een hart dat verdriet heeft. Nee, ik ben er niet klaar. Er is ook een andere kant. Die straks komt. Want Paulus zegt, we zijn droevig. We hebben verdriet. En toch zijn we altijd blij. Er zijn trouwens ook mensen. En daarom zeg ik dit allemaal tegen u thuis en hier in de kerk. Als een spiegel om in te kijken voor jezelf. Op wie lijk ik nou? Wie ben ik? Er zijn ook mensen die geen verdriet hebben. Natuurlijk de nare dingen van het leven. Tegenslag, moeite, verdriet, ziekte, verlies. Kruisen ook hun pad. Maar als je eerlijk bent, dan geef je toe dat je altijd probeert om jezelf weer op te beuren. Kop op. Het gaat wel voor over. Doorgaan. Vechten. En je probeert weer, hoe lastig dat ook is, te lachen en blij en gelukkig te zijn. Terwijl de spreukendichter zegt, dat hart zal ook in het lachen smart, verdriet hebben. En het allerlaatste, het laatste van die blijdschap is droefheid. U voelt het als u eerlijk bent. Thuis, hier. Ik heb in mijn hart, hoewel ik aan de buitenkant blij en gelukkig lijk, geen echte vrede. Mijn hart is rusteloos. Zoals Jesaja ook zelf zegt, de goddeloze, mensen zonder God, hebben geen vrede. Geen vrede en ook geen verdriet om die dingen waar je verdriet over zou moeten hebben. Omdat u zonder God en dus zonder hoop in de wereld bent. Omdat je tegen God gezondigd hebt, zonder er ook ooit maar één traan over te laten. Zie toch in wat u mist. En heb berouw. en bekeer u. Even terug, wat voor soort van troost hebben die mensen nodig die wel verdriet hebben om hun zonde? Wat kan je in dat geval echt troosten? Nou, je zou als eerste kunnen zeggen dat de troost die je nodig hebt, dat geldt in zijn algemeenheid, die moet passen bij het soort van verdriet dat je hebt. Jongens en meisjes, als je huilt omdat je honger hebt, word je niet blij als iemand je een mooi boek geeft. Je wilt graag eten, want je maag doet zeer en knort en knaagt van de honger. En als je ziek bent, ben je niet blij als er alleen maar iemand komt met een zak snoep. Ja, dat is fijn verlaten, maar je hebt een dokter nodig. En hoe vies dat drankje ook is, of dat tabletje wat je moet nemen, je zal hem nemen. Troost moet passen. Als tweede moet troost ook echt zijn. Want jongens en meisjes, als je honger hebt, ga je niet beter voelen van alleen maar denken aan lekker eten. Je moet eten in je maag hebben. En als je ziek bent, is het wachten op de komst van de dokter niet genoeg om beter te worden. Hij moet echt komen en je ook echt helpen. Dus troost moet passen, troost moet echt zijn en die troost moet ook echt voor jezelf persoonlijk zijn. Want als jij en je zusje samen honger hebben en zij krijgt eten en jij niet, of als je samen ziek bent en de dokter komt wel voor haar en niet voor jou, dan worden je tranen niet gedroogd. Dan ga je steeds harder huilen. Dus troost, en het geldt ook voor troost in zonde, verdriet, moet passen bij dat verdriet. Moet echt zijn. En niet alleen maar in je gedachten, geen fantasie. Het moet echt zijn en het moet ook echt voor jezelf persoonlijk zijn. Welke troost past bij zonde verdriet? De troost van, en het geldt ons als ouderen, dat geldt jullie thuis, jongens en meisjes. Voor ons is het allemaal precies hetzelfde. De troost van vergeving van zonde. De troost dat het weer goed komt tussen God en je zondige hart. De troost van vernieuwing van ons hart. De troost van echt letterlijk een nieuw hart krijgen. En de troost van hulp in strijd tegen de zonde om de zonde niet meer te doen. Dat past. En welke troost is, dat was de tweede, echt. De troost van niet alleen van denken aan, niet alleen van hopen op, niet de troost van verwachten alleen, hoewel dat al zo troostvol is en voor God gelijk is aan het bezit van de gehoopte zaak. Immers de Heere zegt, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Maar dit is de echte troost waar we van gezongen hebben in Psalm 35. Heere, zegt u tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat is echt. Dus het moet passen, het moet echt zijn. En welke troost is echt, dat was het derde, voor jezelf persoonlijk. De troost die ik net noem uit Psalm 35, als de Heere zegt, ik ben jouw heil alleen. Die troost is echt persoonlijk voor jezelf. Dus wat is de echte, de enige troost bij verdriet om zonden en misdaden? Deze troost van Jesaja. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Uw, persoonlijk, ongerechtigheid is verzoend. Uw zonden zijn betaald. De troost van Jesaja. De troost van Simeon. Hij verwachtte de vertroosting van Israëls, zoals er destijds meer mensen waren die de vertroosting in Jeruzalem verwachten. En op Gods tijd, in de volheid van de tijd, in de tijd van Gods welbehagen, op de dag, zoals Psalm 110 het zegt, van Gods heerkracht, kwam hij, staat er, door de geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, naar uw belofte woord, want dat is mijn troost. Mijn ogen, persoonlijk, hebben, goed lezen, niet mijn zaligheid gezien, maar hebben uw zaligheid gezien. Met andere woorden, zijn hoop, het werkelijkheid. En zijn tranen werden gedroogd. We gaan samen met die Simeon zingen, voordat we verder gaan met ons tweede punt uit de lofzang van Simeon, vers 1. We doen het hier, de meeste van ons, in ons hart en thuis hardop. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord, hem toegezegd, thans nu heen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verwacht verbijt, gezien heeft op zijn beden. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Het gaat vanmiddag, gemeente thuis en gemeente hier in de kerk, over de vertroosting van Israël. Ik heb het met u gehad over verdriet voor de troost. Nu als tweede, troost voor verdriet. Want er is troost voor mensen die treuren, die huilen om hun zonden. Jesaja zegt op een andere plaats: de Heere zal Sion troosten. Maar wat kunnen er in ons hart, ondanks al dat zonde verdriet, wat kunnen er een belemmeringen, wat kunnen er een blokkades zijn? Want het is één ding om verdriet te hebben, maar het wil nog niet zeggen, en dat weet je jongens en meisjes, dat wil nog niet zeggen dat je je ook wilt laten troosten. Het kan zijn, jongens en meisjes, dat je ergens om huilt, maar dat je toch eigenlijk geen troost wil hebben. Je huilt en iemand komt naar je toe en zegt: ik zal je troosten. En je zegt: nee, ga weg, ik doe het zelf wel. Of iemand komt om te troosten, om je tranen af te drogen. En je zegt: nee, je snapt het toch niet. Laat me alsjeblieft alleen huilen, ga weg. Zo kunnen er ook in ons hart, als we jong zijn, als we volwassen zijn, in ons hart, terwijl we zoveel last hebben van onze zonde en schuld, er kunnen in ons hart zoveel blokkades zijn, zoveel belemmeringen. Er kan zoveel onwil zijn die onze troost belemmert. Daarom schrijft Jesaja niet alleen troostvol over de komst van de Heer Jezus in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk en zegt de steden van Juda, zie hier is uw God. Maar hij voorzegt in datzelfde hoofdstuk ook de komst van Johannes de Doper. Als hij schrijft in vers 3 en 4, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maak die weg klaar, maak die weg in orde, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen vernederd worden. Wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Voordat de koning komt, voordat de Messias komt, voordat de Heer Jezus komt, moet de weg glad gemaakt, moet de weg vrij gemaakt worden. Voordat de vertroosting van Israël komt, maakt hij zelf, in Jezus Christus, door zijn Heilige Geest, de weg vrij, de weg glad, om zo te zeggen, voor zichzelf. Want er zijn, zo zegt Jesaja, er zijn dalen die verhoogd moeten worden. Er zijn mensen die in de put van moedeloosheid zitten. En die zo het geloof missen in Gods beloften. En die steeds maar weer denken als de Heere vriendelijke woorden tot hen spreekt. Die steeds maar weer denken, ja, het is wel waar, maar is het ook wel waar voor mij? Er zijn dalen die verhoogd moeten worden. En er zijn bergen en heuvels die vernederd moeten worden. Er zijn mensen die zitten op de bergen van hun hoogmoed. En die zo bezig blijven, ondanks alle waarschuwingen, om het zelf te proberen. En die steeds maar weer denken, ja, het is wel waar, genade van de Heer, maar wacht, zouden mijn gebeden, zouden mijn tranen, zouden mijn goede werken ook niet helpen? De bergen en heuvels moeten vernederd worden. En er zijn mensen die dwalen op kromme wegen, die recht gemaakt moeten worden. Die verkeerd begrip hebben, misschien wel van huis uit meegekregen, zeker ook uit ons eigen hart, die een verkeerd begrip hebben van Gods beloften, van Gods gewilligheid en van zijn barmhartigheid. Allemaal dingen, allemaal belemmeringen, allemaal blokkades, en dat zeg ik tot uw troost. Althans, zo is het bedoeld. Ook door de Heer, in zijn woorden, in het bijzonder. Die de Heer zelf moet, maar ook wil opruimen door zijn eigen woorden. Om plaats te maken, om een vlak veld te maken voor zichzelf. Dat is een pijnlijke weg, want er moet heel veel opgeruimd worden. Maar het is zo goed bedoeld. Het is bedoeld om u te brengen tot de enige troost. Tot, ja, want zo neemt Simeon hem eigenlijk, tot de vertroosting van Israël. Dat wil zeggen tot de persoon, tot degene die troost, tot de trooster zelf. De Heer Jezus Christus. Want zegt Jesaja, Jesaja 51, de Heere zelf zal Sion troosten. De Heer Jezus is, zo noemt Simeon hem, de vertroosting Israëls. Dus wat is de inhoud, of beter gezegd, wie is de inhoud van de troost waar Jesaja over profeteert als hij zegt, troost, troost mijn volk, zegt uw God, en zegt, zie, hier is uw God. Wie is de inhoud van die troost? De vertroosting Israëls, de Heer Jezus Christus. En de Heere geven u bedroefden van hart. Jullie jongens en meisjes, thuis verdrietig om je zonden. Vanmiddag deze vertroosting Israëls. Deze zaligmaker. Door het geloof in uw armen. Door het geloof in je hart. Dan zal net zoals Simeon alles wat hij verdiend heeft letterlijk voor u, voor jou zijn. Zijn genade, zijn gunst, zijn vergeving. Zijn troost, vergeving en vrede en verzoening met God. Meer nog, jongens en meisjes, dan zal hij zelf tot je blijdschap van jou persoonlijk zijn. Jouw zaligmaker. En jij van hem. Zijn kind. Het persoonlijke, gekochte eigendom van de Heer Jezus Christus. Want de troost, sterker nog, de enige troost is Christus zelf. Middelijkerwijs, door degenen die vrede verkondigen, die het evangelie verkondigen in opdracht van de Heer zelf, in de handen gedrukt van schuldverslagen zondaars en van treurende kinderen van God. Zie, hier is uw God, de vertroosting van Israël. Geen troost los van de vertrooster. Geen vergeving los van degene die vergeving heeft verdiend. Geen rechtvaardigheid los van de rechtvaardige. Geen heiligheid los van de heilige. Geen vervulling los van degene die zelf de vervulling is. Christus. Christus zelf is onze vertroosting. Onze vergeving. Onze rechtvaardigmaking. Onze heiligmaking. Onze hoop. Onze toekomst. Onze heerlijkmaking. En buiten hem is er letterlijk helemaal niets. En buiten hem hoeft u ook nooit vanaf vandaag en tot het einde van uw leven hoeft u ook nooit iets te verwachten. Beschouw, zegt Paulus, alles buiten Christus schade. Geen winst, niet neutraal, maar verlies, schade. En drek, vuil. Vuilnis. Hij, de Heer Jezus Christus, alleen is uitnemend. De dichter van het Hooglied zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk voor een ellendig mens. In hem is troost voor zonde verdriet. Want bij hem is vergeving voor zonde en schuld. Omdat de Vader de last van zonde en schuld op hem heeft gelegd. Wat is er niet allemaal in de Heer Jezus Christus? Arme mensen in uzelf. Verdrietige kinderen thuis met een hart vol tranen. Om de slechte, om de zondige dingen die je hebt gedaan. In de Heer Jezus Christus is alles. Kijk maar mee in uw Bijbeltje, als u het nog voor u hebt, Jesaja 40, vers 2. Hij is het. En hij alleen, die uw ongerechtigheid verzoend heeft. Die een dubbele, dat wil zeggen een overvloedige vergeving heeft aangebracht voor al uw zonden. De Heer Jezus is alles, kijk maar in vers 9. Hij is het, die zegt, nu vanmiddag ook in de preek. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Hier is uw God. Omdat God, zoals het staat in Jesaja 50, uit enkele genade de God wil zijn van het verlorene, van het weggedrevene, van het arme, van het treurende, van hen die in duisternis zitten en geen licht hebben. Kijk maar in vers 10, verder. Zie, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Dat wil zeggen, hij komt en niets en niemand zal in staat zijn om hem tegen te houden. Geen belemmering, geen blokkade, helemaal niets. Als hij werkt, en ook als hij een vlakke weg maakt voor zichzelf, als hij werkt, wie zal het dan keren? En ik, vers 11, zeg de vertroosting Israëls, zal u, mijn kudde, weiden als een herder. Ik zal de lammeren, de kleintjes, in mijn armen vergaderen en in mijn schoot dragen. De zogenden, de zwakken, de kwetsbaren, zal ik zachtjes leiden. Wat denkt u, gemeente, wie? Wat is sterker? Als het gaat om Advent, onze verwachting, ons uitzien, onze hoop of Gods belofte? Die laatste. Adventtijd is ook niet in de eerste plaats, zo denken we dat vaak, onze verwachtingstijd. Adventtijd is beloftetijd, Gods beloftetijd. En zo zei Biliam ooit, God is geen God dat hij liegen zou. Nog een mens dat het hem berouwen zou. Zal hij het in zijn belofte zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig, niet waarmaken? Nee, zo is de Heer niet. Hij zal geen van zijn woorden, van zijn belofte worden op de aarde laten vallen. Hij doet wat hij beloofd heeft. En dus, kinderen van God, geliefde mede-christenen, moeten wij met David zeggen zoals hij zegt in 2 Samuel 7, pleitend op Gods belofte. Hij zegt, biddend, Heere, doe wat u gesproken hebt. Doe, Heere, alstublieft wat u beloofd hebt. Dus niet, ook niet naar gekregen genade, niet zelf doen, maar zien op Christus. In alle nood, in alle verdriet, in het bijzonder in alle zonde verdriet en zonde nood en duisternis, zien op Christus. Zie in alle verdriet om uw zonde, tot uw troost op Gods belofte. Ik moet het anders zeggen, op de inhoud van Gods belofte, namelijk de vertroosting Israëls, de Heer Jezus Christus. En zie in alle verdriet om uw zonde en om alle nood van uw hart tot uw troost op de belovende God zelf, die niet voor niets zegt in Jesaja 40, troost mijn volk, zegt uw God, waarmee de Heer een diepe en blijvende verbondsrelatie aanduidt tussen hem, uw God, en al degenen voor wie zijn zoon zich heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. Mijn volk, troost mijn volk, zegt uw God. Zie in alle moedeloosheid om uw zondige, koude, biddeloze en liefdeloze hart tot uw troost op deze belofte uit de mond van de Heer Jezus zelf. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En zie in alle donkerheid en geestelijke strijd en verlating tot uw troost op deze belofte en hoor naar Gods knecht. Wie is er onder u die de Heere vreest en die naar de stem van zijn knecht van Christus hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Zegt Jesaja in Jesaja 50. Misschien, jongelui, vraag je ondertussen bij jezelf af, en dat begrijp ik, of het leven van de gelovigen, of het leven van Gods kinderen hier op aarde, dan toch niet een knap, beroerd, saai, verdrietig en naleven is. Ik snap die vraag. En ik zal ook niet zeggen, dat heb je gemerkt, dat Gods kinderen geen verdriet kennen. Want in onszelf, in ons hart, vraagt gerust na. Bij mensen die de Heere dienen, in onszelf hebben we inderdaad altijd behoefte aan vertroosting. Want, dan laat ik 3 dingen noemen. Want er is veel tegenspoed. Psalm 34 zegt, vele, niet zomaar zo nu en dan, maar vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar, en dat is de andere kant, uit alle die redt hem de Heere. Er is in de tweede plaats aanvechting door de duivel. Denk maar aan Petrus. De Heer zei tot Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar, en dat is de andere kant, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Er is, als derde om niet meer te noemen, in ons hart verdriet. Daar zijn we eerlijk over. Om de zonde die we nog steeds doen. En dat maakt dat we letterlijk met Paulus vaak zuchten en zeggen, ik ellendig mens, wie verlost me toch van het lichaam der zonde en des doods? Maar, en dat is de andere kant, we zeggen als het goed is er altijd achteraan, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Want Hij heeft alles voor ons gedaan en Hij doet alles voor ons. en zal nooit loslaten, zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. En dus zijn we, zoals Paulus zegt in 2 Korinthiërs 6, droevig zijnde, toch altijd, niet soms, maar letterlijk altijd blij. Want het is de Heere, zo zegt hij in hoofdstuk later, die de nederigen troost. En in de tijd dat we soms, dat kan, of andere mensen moeten zeggen, vaker die troost niet voelen, mogen we toch met de dichter van Psalm 119 zeggen, dit is mijn troost in mijn ellende. Ik zit wel in de ellende, maar ik heb troost van de Heere, want uw toezegging, Heere, uw belofte, heeft mij levend gemaakt. En voor de toekomst weten we, met zekerheid, dat de Heere onze druk zal verwisselen in geluk. Zoals Jesaja zegt in hoofdstuk 25, de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En dus is er toch geen betere dienst dan de dienst van de Heere. En geen gelukkiger leven, jongelui thuis, dan het leven met God. U zegt misschien ondertussen bij uzelf, ja, maar hoe komt het nou toch dat sommige kinderen van God meer troost ervaren en anderen minder? Want dat is de werkelijkheid. Nou, laat ik om die vraag te beantwoorden als eerste dit zeggen, dat het ervaren van troost, het voelen van de troost in ons hart, geen maat is voor het meer of minder rechtvaardig zijn voor God. Want Heer Jezus zegt, zalig zijn, rechtvaardig voor God zijn, ook, juist ook, de treurenden. En toch is het waar dat er verschil is wat betreft het ervaren van troost in het leven van Gods kinderen. Sommige van Gods kinderen hebben weinig troost. Door, laat ik u een paar dingen noemen. Dat kan zijn door het misverstaan, het niet goed begrijpen van de schriften, van Gods woorden, van Gods beloften. Ze denken, ik bedoel die mensen die weinig troost ervaren voor zichzelf, ze denken dat die woorden van de Heer en die beloften van de Heer voor hen niet bestemd zijn en aan hen niet aangeboden worden. En dus durven ze die woorden ook niet aan te nemen. Want ze denken dat ze te slecht zijn. En daarom durven ze diep in hun hart niet te denken, niet te geloven dat de Heer tot hen spreekt. Terwijl de Heer, als u goed luistert, u juist zo vaak letterlijk met naam en toenaam noemt. En laat weten dat Hij van uw ziel weet. Als Hij u persoonlijk aanspreekt, of jou persoonlijk aanspreekt, als, ik gebruik woorden uit Jesaja, Jesaja 54, als verdrukte, als door onweder voortgedrevene, als ongetrooste. Of zoals in Jesaja 66, als arme en verslagene van geest, en die voor Gods woord beeft. Dus, Hij kent u. En Hij kent ook jouw aarzeling en nood. Dat je jezelf, jongelui, kinderen, er niet bij durft te rekenen. Bij Gods kinderen, bij de Heer. Hij kent u. Hij kent je aarzeling en nood. En zegt in antwoord daarop wat staat in Jesaja 66. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. En u zult te Jeruzalem getroost worden. Met, waar werd Simeon mee vertroost in Jeruzalem? Met de vertroosting Israëls. Met Christus. Ziet, hier is uw God. Kan in de tweede plaats ook zijn dat we weinig troost ervaren omdat we onze troost toch, stiekem misschien wel, in andere dingen zoeken. Maar deze troosten, de Heer Jezus, wil een volkomen trooster zijn, van 100%. Hij wil een volkomen zaligmaker zijn. En dus, zeg ik tegen u, zoek uw troost niet in uw tranen. Trouwens, hoe zouden je tranen je ooit kunnen troosten? Zoek uw troost niet in ervaringen, in emoties, in gevoel. En zeker niet in wat andere mensen van u denken. Zoek uw troost bij Christus. En waar vindt u Christus? In het woord. En zoek Christus, niet alleen in het woord, maar ook in de middelen, in de sacramenten, in verborgen gebeden. Leg uw tranen voor hem neer. Want hij is de enige die zonder tranen kan en wil drogen. Leg uw zonde, dat grote pak van uw hemelhoge schuld, in zijn handen. Want de apostel zegt, hij, Christus, is een verzoening voor onze zonde. In de derde plaats kan ook een slordige en zondige levenswandel ons van veel troost weghouden. En daarbij in de vierde plaats is er de vrijheid van de Heilige Geest om de een van Gods kinderen meer troost te geven dan de ander nadat het God goed dunkt. Maar zo vraag ik u, zou de Heere, als u hem om troost bidt, zou de Heere uw hart vallen? Zou de Heere, als u hem bidt om het drogen van uw tranen, denkt u echt dat de Heere u zou afwijzen? Als u maar bidt om de enige troost, om de vertroosting Israëls, om de trooster zelf, om Christus, want dan bidt u naar de wil van God en dan zal de Heere u verhoren. De vertroosting van Israël is Christus. De verzoening van Israël is Christus. Hij is, zegt de apostel, een verzoening voor onze zonden. Het leven van Israël is Christus die ons leven is. En de hoop van Israël is Christus die onze hoop is. Geliefde mede-christenen en kinderen van God, thuis en hier in de kerk. Ik lees u voor uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17, waar Paulus schrijft, onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Hij vertroostte uw harten en versterkte u in alle goed woord en werk. Treurenden in Sion, zo noemt de Bijbel ze. Kom tot Christus. Zolang u niet tot Christus komt, zult u geen echte en blijvende troost hebben. Jongens en meisjes, thuis huilend om je zonde, kom naar de Heer Jezus toe. Zolang je niet biddend naar de Heer Jezus toe gaat, zullen je zondetranen niet afgedroogd worden. En bid stil in uw hart, gemeente, denkend aan deze vriendelijke nodiging. Bid stil in uw hart, terwijl u ook denkt aan en voelt dat er blokkades zijn in uw hart en belemmeringen. Bid dan stil met de dichter van het Hooglied. Trek mij, Heere, terwijl u me nodigt en zegt, kom, trekt u me dan, dan zullen we u nalopen. Tot slot, gemeente, nog één vraag, die misschien wel leeft in het hart van sommigen van u en van jullie thuis. Misschien zegt u bij jezelf, ja, maar wat moet ik doen? Ik ken die troost niet, maar het probleem is ook, ik heb ook geen verdriet over mijn zonde. Wat nu? Drie dingen. Als eerste, word niet hopeloos. Zo was het eerst bij ons ook. Geen troost, maar ook geen verdriet. Word niet hopeloos. Maar leef alsjeblieft ook niet rustig door. Tweede wat ik noem is, maak werk, zo zeiden de Puritijnen dat vroeger ook, maak werk van uw zaligheid. Door? Door veel in de Bijbel te lezen. Biddend, voordat je leest, nadat je leest, maar ook tijdens je lezen, biddend of de Heere je ogen zal openen. Maak vanavond maar de rekensom voor jezelf. Hoeveel tijd ben ik afgelopen week gemiddeld bezig geweest? Per dag of de hele week? Met mijn eigen dingen? En met het zoeken van de Heere? Maak de rekensom voor jezelf. En je hebt het antwoord op de vraag, wat moet ik doen? Als derde, Denk ernstig na. Neem de tijd daarvoor. Het is vakantietijd. Het is lockdown. Je hebt alle tijd. Neem de tijd ervoor en denk ernstig na over uw toestand. Ga in stilte zitten. Nadenk. Ik leef zonder vrede met God. Ik ben een sterfelijk mens. Ik heb geen toekomst. En ik ben letterlijk, of ik nu oud ben of jong, in groot gevaar. Ja, maar zonder dat ik inzie hoe gevaarlijk het is. Dan ben je als iemand die een sluipende, maar dodelijke ziekte heeft. En die dat kan. Die bij zichzelf helemaal niets voelt. Maar toch, als je zou weten dat je zo'n ziekte had, zou je morgen naar de dokter gaan. Als het vandaag al niet was. Ook al voelde je helemaal niets. Dat moet je ook doen. Dat moet u ook doen. Ga naar de enige zielendokter. Jezus Christus. En laat hem haarscherp de diagnose stellen. Zonder God en zonder hoop. Als u zo naar zijn spreekuur gaat, dan zul je zijn spreekuur verlaten net als Petrus. Naar buiten gaande, bitter wenen. Maar vergeet niet, Job zei, hij doet smart aan. En hij verbindt. En hij doorwondt. Maar zijn handen helen ook, die genezen. Hij zal, zoals dat past bij een goede dokter, hij zal diep snijden in je vlees. Maar je dan ook vertroosten. Met blijvende, eeuwige troost. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij danken u hartelijk. Als mensen die het niet waard zijn. Omdat we zoveel zonde gedaan hebben voor die enige troost. De Heer Jezus Christus, door u in deze wereld gekomen. Onbegrijpelijk om vijanden die niets hebben, die niets willen, die niets voelen, met u te verzoenen. Geef dat degenen die onbekeerd zijn, Heren, er hoop uit zullen putten. En vanaf vandaag met grote ernst u zullen zoeken. En met een last van een zondige leven tot u zullen gaan. Biddend om helderheid. Biddend om open ogen. En biddend om uw genadige vergeving. Bekeer ons als we onbekeerd zijn, Heren. En troost het hart van uw kinderen. Blijvend met deze enige troost. De Heer Jezus Christus. We danken u, Heren, voor uw enige gave. Een verzoening, een vertroosting, de verzoening, de vertroosting, de zaligmaker voor ons die van onszelf niets hebben. Ook na ontvangen genade, Heere, geef dat we blijvend zullen leven. Niet van onze armoede, maar wel in onze armoede, van de rijkdom, van de genade en van de vergeving en van de troost die er is in u, o Heere Jezus Christus. Dank u, Heere, dat u ons tot die genade hebt gebracht. Het heeft ons alles gebracht. Want u bent zo'n lieve Heer en zo'n goede meester. U leidt ons aan uw hand. Ook in verdriet. Ook in rouw. Ook in moeitevolle omstandigheden. Maar toch aan uw goddelijke hand. Naar uw raad. U zij daarvoor, Heere, alle lof. Geef ons blijvend van uw troost, Heere. In onszelf, zegt de catechismus, kunnen we niet één moment staande blijven. Houd ons vast, Heere. En als wij onze ogen weer de andere kant op sturen, houd ons vast en breng ons, dwalende schapen, terug bij u. We danken u, Heere, voor uw woorden, die hier vanmorgen waren, in de dienst en ook van vanmiddag. Wilt u uw woorden zegenen? Alle gebrek en alle zonde die er was, in het brengen van uw woord genadig vergeven. En doe uw werk, Heere. Alles wat er gebeurt in ons mensenhart is uw werk. Op u, Heere, is onze hoop. Doe alstublieft in ons hart wat u goed vindt. Wat goed is voor de eer van uw naam. En tot zaligheid van onze zielen, van ons allemaal. Bewaart u ons, Heer, alstublieft in de week die voor ons ligt. Dat u ons bewaren voor gevaren, ook voor het gevaar van ziek worden. Blijft u bij ons. Geef dat we u zullen zoeken en dicht bij u zullen leven. Hoort u ons gebed alstublieft alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Psalm 85, vers 3. Ontvang en thuis en hier de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.